Geliefde gemeente, ik begin ook deze preek met een bepaald voorbeeld dat wel vaker gebruikt wordt. De bekende plaat van de brede en de smalle weg. Een oude tekening, al wel een jaar of 140 oud volgens mij. Maar nog altijd actueel, nog altijd de moeite waard om hem te bekijken. Vorige week zondag liep ik met de kerkraad van een andere gemeente richting de kerkzaal. En toen passeerde ik ook weer die plaat van die twee wegen. Waar je in één oogopslag, misschien hangt die bij u thuis ook nog wel, de werkelijkheid getekend ziet worden. Want alles wat eigenlijk tot de werkelijkheid behoort van ons leven, staat op die afbeelding te lezen. Aan de ene kant hoe het met de mens van nature is, nietwaar? Die ruime poort met die brede weg daarachter, waarvoor het natuurlijk hart van de mens zoveel aantrekkelijks te vinden is. Allerlei dingen dat je denkt, daar zou ik wel een kijkje willen nemen en dat spreekt mijn hart wel aan. En kijk eens hoeveel mensen zich daaraan staan te vergapen. Allemaal mooie, aantrekkelijke dingen, spannende dingen. Maar dat einde, gemeente, van die weg. Verschrikkelijk. Vuur en rook en ondergang. Nee, dan die andere kant van de plaat. Die enge poort en dat smalle pad. Wat voor het gezicht zo langs heel andere dingen voert dan wat de wereld te bieden heeft. Je komt langs een kerkgebouw, je komt langs een zondagsschool. Verderop heb je trouwens ook nog allerlei dingen dat je denkt, daar moet je ook niet aan denken. Als er strijd geleverd moet worden, als er zelfs een leeuw opeens over de weg sluipt, als er vijanden zijn. Het is allemaal niet zo fraai wat je op dat smalle pad tegen kunt komen, maar denk eens aan het einde van die weg. Licht, goud, glans, heerlijkheid in het nieuw Jeruzalem waarvan dat lam het stralende middelpunt is. En u kent de plaatsgemeente, dan tussen die twee wegen, dat grote groene grasveld waar heel veel mensen op staan, op zitten, misschien wel koffie aan het drinken zijn, waar allerlei mensen zich verzameld hebben. Zo midden op die plaat, jongens en meisjes, zie je dat voor je? Of zeg je nu, dominee, volgens mij maak u nou een vergissing. Het begin van de preek, dat klopte wel. Over die brede weg en die ondergang en over dat smalle pad en over dat licht wat aan het eind wacht. Maar daartussenin, dominee, daar zit geen grasveld. Daar zit een kloof. Een steeds dieper en steeds breder wordende kloof die duidelijk maakt, een mens kan niet halverwege ergens op zijn gemak gaan zitten. Een mens kan niet in zijn leven de keus onbeslist laten. Waar is het nou? En hoe is het nou in mijn leven? Nee, het is van twee in één, zegt de plaat van de brede en de smalle weg. Eeuwig wel of eeuwig wee. En daar heeft u natuurlijk gelijk in, gemeente, maar je vraagt je ondertussen, als dat zo is, vraag je je wel af, hoe zit dat dan met zoveel mensen in onze gereformeerde gezinten, zullen we maar zeggen. Of iets dichterbij, hoe zit het met zoveel mensen in een gemeente als de onze? En dat is misschien nog te vaag. Laten we het nou heel persoonlijk proberen te houden. Hoe zit het nou met u? Hoe zit het nou met jou? Als er nou gevraagd wordt, wijs jij jezelf nou eens aan op die plaat van die twee wegen? Dan moet je zeggen waar je dan loopt of staat. Is het nou aan de linkerkant? Is het nou aan de rechterkant? Is het nog maar aan het begin? Ben je al wat verder? Maar waarheen gaat de reis? En er zijn er maar twee mogelijkheden, gemeente. Onze tekst zegt dat ook heel duidelijk. Het hebben van de zoon of het niet hebben van de zoon, dat is het grote verschil tussen leven en dood. En we zijn allemaal onderweg, gemeente, naar de dood. En we hebben allemaal een roepstem gehad van de week. En misschien wel meer roepstemmen, ook als we denken aan ongelukken die gebeurd zijn. Maar als wij nou van de week opgeroepen zouden zijn, gemeente. Het is weer eens gebleken. Je kunt zo dicht bij het sterven zijn, jongens en meisjes, dat je een minuut van tevoren nog niet eens weet dat je moet sterven. Hebben die mensen in dat vliegtuig niet geweten. Dat ze een minuut later in de eeuwigheid waren. Wij weten dat ook niet. Wij weten niet of we de kerk uitgaan. Of we deze zondag helemaal mee zullen maken. We weten wel dat we allemaal een keer moeten sterven. Nou, kunt u sterven? Dat is eigenlijk de vraag die ik als thema boven de prediking van morgen zou willen zetten, gemeente. Kunt u sterven? En het antwoord geven op die vraag, daar wil nu volgens onze tekst God ons bij helpen. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, willen ons helpen antwoord te geven op die vraag. Kan het? En hoe kan het dan? En waarom kan het dan? Gemeente, we gaan luisteren naar het antwoord van de Vader, van de Zoon en het antwoord van de Heilige Geest. Kunt u sterven? Het antwoord dat de Vader daarop wil geven, dat de Zoon geeft en dat de Heilige Geest geeft. Nu, wij naderen dus, gemeente, het eind van 1 Johannes, de brief waar wij sinds vorig jaar september al mee bezig zijn, met onderbrekingen. We hebben heel veel lessen al geleerd vanuit die brief, over heel wezenlijke dingen, over waarheid en over leugen, over zonde en over genade. Over bekering en over liefde, liefhebben van God en van elkaar. Door alles heen bleek het steeds te gaan om God drieënig. Vader, Zoon en Heilige Geest. En waarom is die God een drieënig God? Gemeente, dat is iets wat hopelijk ook is blijven hangen. Als een doorgaande les uit de overdenking van 1 Johannes. Die God is één in het verlangen om zondaren te behouden. Laat daar geen twijfel over bestaan. Daartoe heeft de Vader de genade uitgedacht. De Zoon heeft de genade verdiend. De Heilige Geest wil die genade uitdelen. Van Gods kant, gemeente, is er één en al wil en welbehagen en welwillendheid en genegenheid om u te behouden. Daar hoeft en daar kan niks van een mens bij, zo hoorden we in de loop van de preken over 1 Johannes. Ik denk ook aan die tekst van het avondmaal. Niet dat wij God lief gehad hebben. Dat was niet zo, dat is niet zo. Dat wordt nooit de grond. Hooguit wederliefde die in het hart van Gods kind wordt gevonden. Maar de grond van de zaligheid ligt niet in mijn liefde, maar ligt in de eeuwige liefde van de Vader. En die Vadergemeente laat onafgebroken ons zijn Zoon voorstellen. Ja, want dat is toch onder andere het getuigenis van de Vader, als ons in onze tekst wordt gezegd, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Je hoort bijna in die tekst, gemeente, God de Vader zeggen, wie mijn Zoon heeft, hoort u dat zondaar? Wie mijn Zoon heeft, die heeft het leven. Vlak voor onze tekst wordt dat immers ook nog gezegd, dat het hier gaat om de getuigenis van God. En als een mens zich van die getuigenis afwendt, als hij er tegenin gaat, als hij daar bedenkingen bij uit, dan maakt hij niemand minder dan God de Vader tot een leugenaar. Denk erom, het is de Vader zelf die zijn Zoon laat voorstellen en die het dan zo duidelijk zegt, gemeente. Dit is een tekst die kan elk kind hier in de kerk begrijpen. Er zijn kinderen van 5 jaar in de kerk. Misschien nog wel jonger, kinderen van 10. Alle kinderen snappen wat hier staat. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En waarom wordt daar nou toch zoveel van aan getwijfeld? Waarom zien wij kans, gemeente, om zo'n duidelijke, zo'n eenvoudige boodschap voor onszelf te maken tot iets waar we jaren omheen draaien? En waar we dan voortdurend toch weer allerlei vraagtekens omheen zetten. Komt het toch dat er zoveel massale onzekerheid is, gemeente? Bij mensen die van jongs af aan weten wat hier staat. Dit is waar God ons vanmorgen aan houdt en waar u God in het oordeel aan mag houden, gemeente. Maar waar komt toch die massale onzekerheid vandaan? Ik heb gedacht, misschien komt dat wel omdat wij op een of andere manier proberen te sleutelen aan zo'n vers 12. En dat woord sleutelen mag u wat mij betreft wel een beetje letterlijk nemen. Ik zag in mijn gedachten een jongen voor me die een of ander technisch speelgoed heeft wat je in elkaar kunt zetten. Je kan het op een gegeven moment, kun je het misschien ook wel met batterijen laten werken en laten lopen. Maar stel je nou voor, want je hebt verschillende soorten technisch speelgoed, dat zo'n jongen met twee heel verschillende soorten bezig is om daar samen iets van te maken. Merk A en merk B, niks met elkaar te maken. Hij probeert het in elkaar te knutselen. Hij zit uren te tobben. Hij probeert van alles met een schroevendraaier. Maar het gaat nou eenmaal niet. Waarom niet? Omdat hij iets in elkaar probeert te passen wat niet bij elkaar hoort. Ander voorbeeld. Stel je voor een kind van een jaar of drie die voor het eerst probeert om een puzzel te maken. Je hebt hele eenvoudige puzzels voor kinderen van drie. We hebben bij ons thuis zelfs puzzels met maar vier stukjes. Van die hele grote. Je ziet meteen natuurlijk hoe het moet worden als volwassen of als kind van 12. Maar zo'n kind van drie is trots als hij die vier stukken in elkaar heeft. Stel je voor dat zo'n kind met die stukken op de tafel zit. En opeens komt er een ander stukje van een andere puzzel bij van een van 1000 stukjes. Zo'n hele moeilijke voor mensen die er heel erg goed in zijn. Nou, dat hoef je natuurlijk niet te proberen, gemeente. Om zo'n stukje van een puzzel van 1000 in te passen in een puzzel van 4. Nou, zoiets, gemeente, kan nou geestelijk aan de hand zijn als wij letten op die eenvoudige en duidelijke en radicale tekst van ons vers 12. Want hier staat met hele korte en klip en klare bewoordingen, het gaat hier over leven en het gaat over eeuwig leven en heel duidelijk, daarvoor moet je wat hebben. En wat je moet hebben, jongens en meisjes, dat is ook heel duidelijk. Je moet de Zoon hebben. Gods Zoon. Jezus. De Christus, de Messias. Nou, het kan zijn natuurlijk dat iemand dan terugschrikt en zegt, ja, maar dat is wel een hele belijdenis. Dat je de Zoon moet hebben. Maar als ik nou eerlijk mag zijn, die vraag of ik de Zoon heb, wil ik even parkeren. Maar ik heb hier een hele doos, misschien wel een soort puzzeldoos, met allerlei andere dingen die ik wel heb. Zou ik misschien kunnen proberen om al die dingetjes die ik dan wel bij elkaar heb gespaard, om die in te passen in die tekst van vanmorgen, zodat ik het dan ook mag weten. Dat ik ook leven heb, dat ik ook toekomst heb. Nou, wat hebt u allemaal in uw doos, gemeente? De een zegt, nou, ik heb hier het feit dat ik gedoopt ben. Past dat misschien ook nog ergens hier in die puzzel? Dat dat misschien het laatste sluitstuk is waardoor ik zekerheid kan krijgen dat ik weet, ja, ik ben gedoopt. Dat is ook al eigenlijk heel wat. En een ander zegt, ik heb er mijn belijdenis nog bij, dominee. Dat is ook iets wat ik heb. Dat kan niemand ontkennen. Ik heb een keer in het openbaar ja gezegd tegen de Heer. En een derde zegt, en ik heb ook nog avondmaal gevierd. En ik heb verschillende keren avondmaal gevierd. Zou dat misschien het ontbrekende puzzelstukje zijn, zodat ik dan ook nog zekerheid krijg? Een vierde wijst op zijn kerkgang. Hij zegt, het is toch wel mooi, dominee, dat ik hier nou vanmorgen weer zit. Een ander die zit buiten en die zoekt verkoeling. En ik heb toch de trouw en de regelmaat en de ernst om onder het woord te gaan zitten. Zou daar ook niet wat van te maken zijn? Een vijfde zegt, en de kennis die ik hier opgedaan heb in de kerk, onder al die preken en onder al die catechisaties. Ik heb zoveel van de Bijbel in mijn hoofd. Ik weet zoveel van de belijdenisgeschriften. Ik weet misschien wel een hoop van de kerkgeschiedenis. Zodat misschien nog wat kunnen bijdragen aan het krijgen van zekerheid. Gemeente, misschien heeft u wel een hele indrukwekkende doos vol spullen bij u vanmorgen. Misschien is het wel een puzzeldoos met 1000 stukjes. En nou legt God zoiets eenvoudigs op tafel, gemeente. Iets met 4 stukjes. Die de zoon heeft, heeft het leven. En die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En je zegt, ja, maar dat is natuurlijk te simpel. Dat is kinderspel. Dat is voor peuters. 4 stukjes. En toch, gemeente, als u mocht denken dat dat te eenvoudig gedacht is en te simpel voorgesteld is, dan zitten we toch nog met een misverstand. Want zelfs, gemeente, het oplossen van een puzzel met 4 stukjes, zelfs het geloven van een woord zoals het hier staat, in al zijn kort en krachtigheid, in al zijn eenvoud, is voor u niet te doen. En hoe komt dat? Dat dat geloof voor ons niet alleen iets moeilijks is, iets onbegrijpelijks, maar dat het van nature iets onmogelijks is. Dat komt door wat hier staat. Wie de zoon niet heeft, en zo is een mens van nature, die heeft het leven niet. En hoe noemden we dat op catechisatie ook alweer? Dat noemden we de doodstaat. Je kan van een dode eigenlijk geen verwachting hebben, gemeente. Dan is zelfs het kinderlijk geloof van een peuter nog te hoog gegrepen voor iemand die geestelijk dood is. Maar let u er wel op, of we er nou bij kunnen of niet, of we er aan willen of niet, of we er geloof in kunnen oefenen of niet. Maar de eenvoud van dat getuigenis van de Vader blijft wel staan. En de duidelijkheid en de welgemeendheid. Mensen, wie in mijn zoon gelooft, weet je wat die heeft? Die heeft leven. Laat dat, gemeente, de nood en de schuld van het ongeloof van morgen ook doen gevoelen. Mensen kunnen daar soms zo aan gewend zijn, als ze er geen smart meer over hebben. Die kunnen dat zo wegredeneren, dat ze er geen schuld over voelen. Over wat in vers 10 ook bedoeld wordt. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Zult u er wel om denken, gemeente? Het is niet niks om dood te zijn. Het is niet niks om niet te kunnen geloven. Het is niet niks om de eenvoudigste belofte niet te kunnen aanvaarden. Daarmee zegt u tegen de Schepper, u ligt. En dan moeten we, gemeente, dat woord van God leren toevallen. Dat moet nou ons houvast worden. Zo'n belofte als in onze tekst, dat moet nu door ons omhelst worden en daardoor het leven ontvangen. En ik zeg het nog een keer, gemeente, de onzekerheid van ons tijdelijk leven zorgt wel dat er een enorme klem op die tekst van morgen staat en ook op de verkondiging ervan. Want wij moeten sterven, we zeiden het aan het begin van de preek, en de vraag klinkt heel de preek door. Kunnen we sterven? Nou, als dat zou kunnen, dan wijst de Bijbel voortdurend één en dezelfde richting uit. We hoorden dat in de doopdienst vorige keer ook. Alles en alles wijst dan in de richting van de Heere Jezus. En als je nou eens even, gemeente, in het tweede deel van de preek van morgen hem zou gaan vergelijken met wat een mens allemaal in zijn puzzeldoos aan stukjes verzameld kan hebben, wat hij allemaal bij elkaar geschraapt heeft, moet dan niet meteen het verschil opvallen? Moet dan niet meteen opvallen als je een glimp opvangt van wie de Heere Jezus is, dat alles wat wij dan meebrengen en wat wij denken te hebben, dat dat allemaal rommel is. Allemaal wegwerpelijke dingen, daar kan en daar wil God niets mee. Nou zegt iemand, dominee, dat had ik eigenlijk in mijn leven ook al ontdekt. Ik heb ook wel zo'n tijd in mijn leven gehad, dat ik dacht dat ik van allerlei voordelen op een ander had. Allerlei gerechtigheden, maar die zijn me afgepakt als een wegwerpelijk kleed. Maar nu zit ik met een ander probleem, want in plaats van al die voordelen die ik had, zit ik met allemaal nadelen. Niet in een doos, maar in een rugzak. Ik ben een mens met een rugzak. Niet vol met puzzelstukjes, maar vol met zonden. Een last waar ik vanaf moet. U weet, gemeente, hoe die man in dat boek van Bunyan van die zak met zonden afkwam. Dat pak op zijn rug. Dat kwam op het moment dat hij bij het kruis van Golgotha kwam. En dat hij ging zien op die gekruisigde Christus. Op die zoon die ons ook vanmorgen wordt gepredikt. Die zoon die ons eigenlijk alle keren is gepredikt toen we nadachten over 1 Johannes. Die zoon van wie we de vorige keer hoorden, hij is gekomen door water en bloed. Gedoopt om alle gerechtigheid Gods te gaan vervullen. Gekruisigd en zijn bloed gestort, zodat hij alle gerechtigheid Gods heeft vervuld. De Heere Jezus als volkomen zaligmaker, hij is ons daarvoor al getekend. Als de Christus die in het vlees gekomen is. Dat was ook zoiets, gemeente, waarin ik u zijn heerlijkheid heb uitgeschilderd. Want Gods Zoon is vlees geworden. Een volmaakte middelaar geworden. Hij komt bij God vandaan en hij is de mensen gelijk geworden. De geschikte zaligmaker om hemel en aarde met elkaar in contact te brengen. En om die twee met elkaar te verzoenen. In Jezus, gemeente, vindt u een gepaste en een geschikte en een gewillige en een genadige zaligmaker. En wie hem heeft, zegt de tekst. Dat zegt de Zoon dan ook van zichzelf, gemeente. Wie mij heeft, die heeft leven. Mag ik proberen dat nog ietsje uit te diepen? Ik las van de week bij de voorbereiding voor de preek een hele oude preek van een Puritein die 400 jaar geleden heeft geleefd. Een zekere Edward Reynolds, niet zo heel bekend. Maar in de tijd was hij wel een van de dominees die deel uitmaakte van de synode van Westminster. Het was niet een van de minste Puriteinen. En die Reynolds die zegt hele mooie dingen over onze tekst. Als hij zegt, weet je wat dat nou voor leven is, wat je door de Zoon mag ontvangen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hij zegt dat is om te beginnen rechtvaardig leven. Want de Zoon verzoent met God door zijn bloed. En zorgt ervoor dat wie in hem gelooft, zo door de Vader wordt aangezien als had hij nooit zonde gekend of gedaan. In Christus ben ik een nieuw schepsel, volmaakt in Gods ogen. Alles wat er aan zonde, aan zwakheid, aan onvolkomenheid was, wordt niet meer gezien. Want in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Vervolgens wat hij schenkt is heilig leven. Want iemand die van zijn schuld verlost wordt en met God verzoend wordt, die wordt er ook voor ingewonnen om een ander leven te leiden. Om niet alleen Jezus nodig te hebben als die aan het kruis hangt, maar ook om hem als voorloper na te volgen op het smalle pad. Wat trouwens een hele goede manier is, gemeente, om onderscheid te maken tussen wat waar geloof is en wat vals geloof is. Waar geloof krijgt altijd vervolg in het streven naar heiligheid. Vals geloof heeft genoeg aan de vrijspraak en gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Nee, Gods kind, gemeente, krijgt het verlangen om op Christus te gaan lijken. Niet alleen rechtvaardig leven, maar ook heilig leven. En, zegt Reynolds, hij krijgt eeuwig leven. Niet als toekomstmuziek, maar dat is iets wat hier in dit leven al begint. Datgene wat we straks met Psalm 16 gaan zingen. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En denkt u daar straks even bewust over na als u dat zingt. In het kort, wat is in het kort? Als een voorsmaak. Het is nog niet volkomen. Het is nog niet volmaakt. Maar de mensen die straks in de hemel Gods aangezicht zullen zien, ze mogen nu ook al door het evangelie, door het geloof, Gods gunst gaan ervaren. En daardoor krijgen ze in het kort, begrijpt u wel, verzadiging van vreugde. Of om het met de woorden van zondag 22 te zeggen, iemand die uitziet om straks eeuwig God groot te maken in het eeuwige leven, hij mag nu in zijn hart al iets gevoelen, een beginsel gevoelen van de eeuwige vreugde. Ik zal u nog iets uit die preek van Reynolds vertellen, gemeente. Weet u wat hij ook zegt over dat leven van de Heere Jezus, wat dan Gods kind krijgt door het geloof? Weet je wat je dan allemaal erbij krijgt? Dan geeft dat leven van de Zoon ook deel aan de zalving van de Zoon. Vindt u dat niet een mooie gedachte? Hij was priester, ik word het ook. Hij is profeet, ik ga er ook iets van kennen. Hij is koning, ik moet ook strijden tegen de zonde. Christus geeft de zijnen ook in dat leven deel aan zijn overwinning. Ook zo'n heerlijke gedachte. Je bent tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Voortdurend lig je voor je gevoel onder in de geestelijke strijd. Maar als je op hem ziet, in hem, wij zijn meer dan overwinnaars. Reynolds zegt dat leven van Christus, dat geeft ook deel. En is dat misschien wel een van de diepste dingen die je erover kunt zeggen. Deel aan het zoonschap. Wie de zoon heeft, die krijgt een leven als een zoon of als een dochter van de vader zelf. En als we ons dan bedenken, gemeente, wat dat voor mensen zijn die dat krijgen, wat dat nou van nature voor schepselen zijn, die niet naar God gevraagd hebben, die nooit meer naar God omgekeken hadden, die God er voortdurend bij moet slepen. En ook als ze bekeerd zijn, moet hij ze er elke keer weer eigenhandig bij slepen. Mensen die zo onverbeterlijk, eigenwijs, dwaas en dwaalziek zijn. O gemeente, als we u Jezus voorstellen, hoe is het mogelijk dat er mensen onbewogen blijven? Als we u het aanbod van genade preken, gemeente, hoe is het mogelijk dat er mensen langsheen luisteren? Hoe kun je iemand als Jezus in de ogen zien, gemeente, en hem niet omhelzen? Hoe kun je de Heere Jezus en zijn weldaden uitgestald krijgen? En dan blijven twijfelen over de zaligheid, terwijl alles wat voor de zaligheid nodig is, in hem is te vinden. En ik vroeg me voor van de week, toen ik dat aan het voorbereiden was, ook af, gemeente. En dat heb ik me als dominee al heel vaak afgevraagd. Hoe kunnen mensen met die vragen nou 60 jaar blijven leven? Wilt u daar eens ernstig en eerlijk en biddend vandaag over nadenken? Mensen die oud worden in ons midden en die geen klip en klaar antwoord hebben op de vraag, kunt u sterven? Waar gaat de reis heen, lieve broeder? Weet u uw eindbestemming, lieve zuster? En als u het niet weet, als u nou 65 bent en u weet het nog niet, hoe kan het nou zijn dat u dat accepteert, dat u dat niet weet? Die mensen die zitten te wachten op berichten uit de Oekraïne, of de familieleden gevonden zijn en of ze geïdentificeerd zijn en wanneer ze terugkomen naar Nederland om begraven te worden. U gelooft toch niet dat die mensen er genoegen mee nemen dat ze 65 jaar moeten wachten op het antwoord van is mijn geliefde echt overleden of niet? Die mensen moeten daar van de week duidelijkheid over hebben. En dat snapt iedereen. Iemand die een ernstige ziekte bij zich heeft en een scan gehad heeft in een van de ziekenhuizen, Dan kun je niet zeggen, belt u in 2018 maar terug, mevrouw, over de uitslag. Dan moet je over 14 dagen uiterlijk, en je doet geen oog dicht voordat je het weet. Wat is de uitslag? Stel, gemeente, dat er een kind zoek is. Je was samen naar de markt gegaan. En opeens, je staat bij een kraam als moeder en je kijkt om je heen, het kind is weg. Elke minuut duurt een eeuwigheid, gemeente. En je moet en je zult zo snel mogelijk zekerheid hebben. Waar is mijn kind? Is het in veiligheid? Gemeente, hoe is het mogelijk dat een mens over zijn zielenheil in twijfel durft te verkeren? Dat hij er geen haast mee maakt om een antwoord te krijgen. Kan ik sterven? Jezus geeft op die vraag vandaag het volmaakte antwoord, gemeente. Hij laat u daar niet over in het ongewisse, wat daarvoor nodig is, wat u daarvoor moet hebben. U moet hem zelf hebben. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En misschien dat er iemand intussen in de kerk is die zegt, dominee, ik snap wel dat u het aan het hart probeert te leggen en dat u het ernstig meent, ook door de omstandigheden gedrongen. Maar ik word van de preek eigenlijk, zolang als die duurt, vanmorgen alleen maar moedelozer. Want kijk eens, al die dingen die u genoemd hebt, waar een mens dan mee aan kan komen en waar hij zich zoet mee kan houden, dat ben ik eigenlijk allemaal al voorbij, dominee. Die puzzeldoos met al die eigen gerechtigheden die ik eraan toe probeer te voegen, die doos ben ik al lang kwijt. En dat ik het erg vind dat ik God een leugenaar maak, daar heb ik ook wel heel vaak over nagedacht. En daar schaam ik me voor. Ik zou God op zijn woord moeten kunnen geloven. Maar ik kan het niet. En als ik over de Heer Jezus hoor preken en ik hoor hem uitstallen en de ene heerlijkheid buitelt over de andere heen. Ik kan het met mijn verstand toestemmen. Maar intussen weet ik niet bij hem te komen. Hoe kom je nou aan de Heer Jezus? Want zo staat het hier toch. Wie de zonen heeft. Maar wat is dat dan? De zonen hebben. En hoe gaat dat dan? Dat je hem hebt en dat je hem mag houden. Gemeente, daar moeten we natuurlijk onvermijdelijk die derde persoon bij noemen. We hebben u de Vader voorgesteld die u op zijn Zoon laat wijzen. We hebben u de Zoon voorgesteld die zichzelf laat aanprijzen. En nu is er een Heilige Geest die verantwoordelijk is voor het leggen van dat contact tussen hem en tussen u. Zijn getuigenis hebben wij in 1 Johannes 5 al gehoord. Hij is het die voortdurend de schijnwerper laat zetten op de Heere Jezus. Mensen aandacht geeft voor hem. En die intussen ook de werkmeester is van dat geloof waar het om gaat. Die band die daar gelegd moet worden tussen Jezus en mijn hart. Daar wordt trouwens in de Bijbel allerlei woorden voor gebruikt. Allerlei beelden voor wat de Heilige Geest dan doet. Wat dat dan oplevert. Wat dat hebben van de Zoon dan is. Wat is nou hebben van de Zoon? Niet dat je hem in bezit hebt. Zoals je iets koopt en je legt het in huis of je stopt het in je zak. Nee, maar hebben is die levende relatie tussen de Heere Jezus en mij. En ik zei, er zijn allerlei beelden voor. Van het hoofd en het lichaam, weet u wel. Onafscheidelijk met elkaar verbonden. Of het fundament waarop het gebouw oprijst. Of de wijnstok waar de ranken aan vastzitten, zodat ze vrucht dragen. Of het geestelijke huwelijk tussen die hemelse bruidegom en die aardse bruid. En zij tweeën zullen ook tot één vlees zijn, innig verbonden door de band van het geloof. Een gemeente, wanneer wij u daartoe op de Heilige Geest wijzen, die daar de werkmeester van is, dan zeggen we er vanmorgen graag bij hoe die Heilige Geest dat doet. Dat doet hij op dit moment. Met en onder het woord der prediking wordt de band tussen Christus en die zondaar gelegd, zodat het komt tot het hebben van de zoon. En het is een van de meest tragische misverstanden, die heel breed verspreid zijn in heel onze gezindten, dat prediken van dat woord en dat werken van de geest uit elkaar wordt getrokken. Als er mensen vanmorgen zijn die daar nog steeds een misverstand over hebben, wil ik het graag helpen opruimen. Er zijn mensen die denken, ja, je moet natuurlijk naar de kerk gaan. Je moet natuurlijk goed naar de preek luisteren. In die preek wordt verteld hoe dat gaat, hoe God de mens bekeert. Maar als God een mens bekeert, gebeurt dat vervolgens, waarschijnlijk op een heel bijzondere manier, op een ander moment, in een andere situatie, want dat is werk van de Heilige Geest. Zoals bij Paulus onderweg naar Damascus of op andere gelegenheden. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Die preek horen, dat is je plicht. Maar wat de Heilige Geest van vervolgens moet doen, daar gaat het eigenlijk om. En als je er nog eens over vraagt aan mensen, hoe denk je dan dat dat gaat? Dan zeggen ze, ja, daar heb ik eigenlijk niet zo'n heel duidelijk idee over. De Geest moet wel wat doen, maar wat er nou precies moet gebeuren, dat weet ik eigenlijk niet goed. Met de reformatie heeft herontdekt, wat u ook terug kunt vinden in zondag 25 van de catechismus, dat u die twee dingen, woordverkondiging en geesteswerk, heel dicht bij elkaar moet houden. En wat is dan het wonder van de prediking die de Geest wil gebruiken? Dat de Geest in die prediking de aandacht helemaal laat vallen op de Heere Jezus. Echt geestelijke prediking is niet een preekgemeente waarin u zoveel mogelijk het woord Heilige Geest hoort, of heel uitgebreid hoort beschrijven hoe de Heilige Geest met mensen omgaat. Dat hoort er wel bij. Natuurlijk, daar mag ruimte voor zijn. Hoe gaat dat dan als de Geest bij een mens aan het werk gaat? Maar gemeente, een mens wordt niet door de beschrijving van het werk van de Geest bekeerd, maar door de verkondiging van Christus. Het beste bewijs daarvan vindt u in het Pinksterevangelie, waar de Geest wordt uitgestort en een preek wordt gehouden. En die preek gaat over Christus. Alsjeblieft. Heilige Geest treedt terug achter zijn eigen werk en spant zich in om mensen in contact te krijgen met de Zoon. Waarom? Alleen wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat weet de Heilige Geest als geen andere gemeente. En daarom moet u hem leren kennen. Maar terwijl de Heilige Geest gaat wijzen en de Heere Jezus laat aanprijzen, werkt hij wel dat wonder, gemeente, waar u op zit te wachten. En dat is ook een wonder als een mens dat krijgt. Dat hij dan onder het laten preken van de Heere Jezus die puzzeldoos uit je handen slaat. Al die deugden die je dacht mee te kunnen brengen en te moeten brengen. En opeens sta je met lege handen. En het is nog een opluchting ook. Want terwijl ik mijn handen leeggemaakt zie worden, vergaap ik mij aan een zaligmaker die zo volmaakt is en die alles meebracht, zodat ik me afvraag, hoe heb ik het ooit in mijn hoofd gehaald om daar nog iets aan toe te voegen? Dat kan helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Dit is genoeg. Wie de Zoon heeft met zijn verdiensten, wie de Zoon heeft met zijn borgtocht, die heeft het eeuwige leven. En zo, gemeente, laat de Heilige Geest Christus uitstallen, zodat mensen, ik zeg het wel eens vaker, verliefd op hem worden. Hem gaan omhelzen. Hem gaan nodig krijgen. Als hun profeet, als hun priester, als hun koning, als hun borg, als hun middelaar. Je merkt het ook als de Heilige Geest mensen een band geeft aan hem. Ik zei al, dan wordt dat rechtvaardige leven ook een heilig leven. Dan worden er pelgrims geboren. Of ze nou in Stad Verderf, of in Sliedrecht, of in Hardingsveld wonen. Maar dan merken ze het in de buurt. Er is iemand die is pelgrim geworden bij ons in de straat. Die is op reis gegaan naar een ander vaderland. Hij praat er ook over. Hij richt zich erop. Hij beseft, ik ben altijd onderweg. Niet alleen in juli of augustus. Maar ik ben reiziger naar het vaderland. Verschil gemeente, als je dan mag zeggen. Want dat is waar het verschil dan duidelijk gaat vallen. Het leven is mij Christus geworden. En u weet wat de apostel Paulus daar dan vervolgens aan toevoegt. Als je leven Christus is, dan is het sterven gewin. Dat is die merkwaardige omkering van de dingen die dan plaatsvindt. Als je de Heere Jezus mag hebben, als je de Zoon mag hebben, dan heb je het leven. Maar het is een merkwaardige omkering, zeg ik. Dan wordt dit leven, waar een mens eerst alles op gooit en waar hij alles in denkt te vinden, dan wordt dit een gestadige dood. Een weg van kruisdragen, van vlees kruisigen, afsterven. En als het dan straks sterven wordt. Er was dus een eenvoudig kind van God die op het sterfbed met een verbaasd gezicht uitriep. Is dit sterven? Is het dit? Ze mocht er iets van ervaren, gemeente. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Die donkere tunnel was er wel, maar het was een doorgang tot het eeuwige leven. Gemeente, dat laatste wordt u allemaal gegund. Daarom is die tekst van morgen zo duidelijk dat een kind hem kan begrijpen. Het is wel een radicale tekst, maar het was geen moeilijke tekst. Het is wel een ernstige preek, jongens en meisjes, maar het was hopelijk geen ingewikkelde preek. Zo eenvoudig. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie hem niet heeft, heeft het leven niet. Gemeente, laten we dan op niets anders bouwen dan op de Zoon. Niet op je godsdienst, niet op je ervaring, niet op je gevoelens, niet op je gedrag, niet op je traditie, maar op Jezus bouwen. Laat u al die dingen maar uit handen slaan, gemeente, waar u misschien nog in de kerk mee kwam vanmorgen. En als u echt gedacht had dat God er nog iets mee kon, laat u dan vanmorgen overtuigen dat het niet nodig is. Om iets mee te brengen, God bracht een volkomen zaligmaker mee. En meer dan de Zoon heeft u niet nodig. Welzalig, die Sions vorst erkent voor zijn Heer. Amen.